wat is nou de driver, de reden dat mensen bloed doneren? Nou, dat is niet om aan geld te komen. Dat is een intrinsieke, vaak uit een soort sociale verantwoordingsgevoel. En zodra je daar juist een financiële beloning aan toevoegt, gaan die twee motivaties met elkaar eigenlijk in strijd. Die kunnen niet tegelijkertijd bestaan.
Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
Een hele goede middag en welkom bij dit webinar. Nou, zoals je ziet zitten we vandaag op een iets andere plek dan ja, dat jullie van ons gewend zijn. We zitten namelijk in LA, ja. As we speak. Lekker aan het zwemmen, wat jullie volgens mij net niet kunnen zien. Maar goed, weet je, the show must go on, zeggen we altijd maar.
Precies, dus we gaan dit webinar niet overslaan. Neem het wel een dagje van tevoren op, vanwege het tijdsverschil.
Ja.
Dat kun je hier natuurlijk niet om 4:00 al gaan zitten schreeuwen.
Nee, precies.
Maar ja, we gaan gewoon het webinar doen over gewoontegedrag, over gewoontes gesproken. Elke week een webinar.
Inderdaad, ja. Elke week een webinar en dat is deze week niet anders. Dus ja, we gaan het vandaag eens hebben over gewoontegedrag en ja, hoe leer je nou een nieuwe gewoonte aan? Maar natuurlijk misschien ook een belangrijkere vraag, hoe leer je nou een slechte gewoonte af? Want dat is natuurlijk vaak een grotere uitdaging. Nou, trouwens, zijn allebei wel grote uitdagingen,
denk ik. Nou, het kan beide kanten op inderdaad. En je gaat van allebei ook vele praktische voorbeelden zien. Maar dat heeft natuurlijk andere beïnvloedingstechnieken nodig. Want iets afleren wat je al jarenlang doet, nou, je kunt het je voorstellen, is wel even een ander verhaal dan een nieuwe gewoonte adopteren.
Zeker.
Dus laten we eens gaan kijken, Diede.
Ja, en de allereerste vraag is, Tom, en dan kan jij volgens mij heel goed antwoord op geven, waarom doen we zo vaak wat slecht voor ons is?
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk nogal wat dagelijkse gewoontes, waarvan goede en slechte.
Mm-hmm.
En waarom is het zo dat het zo moeilijk is om vaak die slechte gewoontes af te leren en juist de goede gewoontes of nieuwe goede gewoontes aan te leren? Nou, en de hele reden daarachter is dat ons brein eigenlijk in vele opzichten geëvolueerd is om die slechte gewoontes, wat wij vandaag nog als slechte gewoonte, hè, zoals het eten van vet voedsel. Nou ja, we zijn nu in L.A.
Ik wilde net zeggen, ik zie hier beschikbaarheid op de sheet staan. Nou, dat is hier in L.A. een vrij.
Het is letterlijk, de omgeving waarin wij deze week verkeren is bijna het boegbeeld of een schoolvoorbeeld van waarom het zo lastig is. Want ons brein is gericht op instant gratification. He, er is een beloning en die wil je nu hebben. Nou ja, en dat is vandaag de dag heel makkelijk als het gaat om het aanbod van slecht eten. Of het aanbod van entertainment op Netflix in plaats van sporten. En op die manier heb je dus heel snel dat je een soort recurring feedback loop in je hoofd krijgt. Van ik wil dit, ik druk op deze knop en ik krijg die beloning ook vervolgens.
Mm-hmm.
En dat kun je eigenlijk overal doen. Het wordt ook steeds beschikbaarder. Waar je vroeger naar, zeg, een videotheek moest lopen om aan je entertainment te komen, is het nu echt met een druk op de knop, op je telefoon, op je tablet, op je computer, waar dan ook, kun je dat snel tot je nemen. En dat is natuurlijk een tricky omgeving. En tegelijkertijd schuilt de oplossing voor slechte gewoontes of tegen slechte gewoontes en het omarmen van nieuwe gewoontes tevens ook in het veranderen van die omgeving. Nou, daar gaan we mooie voorbeelden van zien vandaag. Dus laten we eens kijken naar de topics van vandaag. En allereerst gaan we kijken naar hoe we nudging kunnen inzetten om bestaande gewoontes om te buigen.
Mm-hmm.
Dus men doet nu iets en we hebben het tot dusver alleen maar gehad over slecht eten, niet sporten. En dat zijn natuurlijk voorbeelden daarvan. Maar bijvoorbeeld ook gewoon in het verkeer. Mensen rijden route A, dat wordt te druk of wordt nu even omgeleid en moeten route B doen. Ook een verandering van gewoonte. Hoe kun je dat psychologisch in de juiste banen leiden? Nou, daarna gaan we kijken naar hoe je nieuwe gewoontes kunt aanleren. En tenslotte, heel concreet, hoe kun je eigenlijk goed vooronderzoek doen in gedragsinterventies om zo effectief mogelijk gedrag te beïnvloeden.
Ja, leuk.
Hoop mooie onderwerpen. En als allereerste het nudgen tegen bestaande gewoontes eigenlijk. En daar weer de allereerste vraag. Waarom is het dan zo lastig om een bestaande gewoonte af te leren en daarin een nieuwe gewoonte te koppelen? En dat heeft te maken met wat Charles Duhigg in zijn boek The Power of Habit, mm-hmm, Keystones Habits noemt. Dus keystone gewoontes. En wat dat eigenlijk is een soort van centrale gewoonte die allerlei kleine gewoontes daaromheen ook oproepen. Dus ik zal je een concreet voorbeeld geven. Vaak ervaren mensen dat als zij bijvoorbeeld gaan sporten, en dat een beetje op zeg dagelijkse of meervoudig weekse basis, dat het makkelijker wordt om ook gezonder te eten, minder alcohol te drinken, minder stress te ervaren. Hè, je hebt als het ware de wind een klein beetje mee. En dat heeft te maken met dat de ene gewoonte, het sporten, eigenlijk al die gewoontes daaromheen in ons brein ook daarmee geassocieerd heeft, waardoor dat automatisch makkelijker wordt. Omgekeerd werkt dat voor slechte gewoontes ook zo. Hè? Ik bedoel, ik heb zelf op het moment dat ik iets op tv kijk, een film kijk, heb ik automatisch van, nou, daar zou ik wel wat lekkers te eten bij lusten, weet je wel. En dat is een omgekeerde negatieve keystone habit. Een bestaande gewoonte die negatief gedrag daaromheen oproept. En die netwerken, die kun je als het ware zelf ook vormgeven. Hoe vaker je eigenlijk twee dingen tezamen doet, hoe sterker dat gezamenlijk geassocieerd wordt en des te makkelijker die twee gezamenlijk tegelijkertijd optreden, ten goede of ten kwade.
Ja.
Heb jij ook uit het dagelijks leven keystone habits waarvan je zegt, hey.
Oeh, goeie vraag. Misschien als ik iets meer jetlag zou hebben, sneller dan betere voorbeelden zou kunnen komen. Ik kom hier straks misschien nog even op terug.
Ja, ik heb al, als ik op tijd naar bed ga, dan ben ik de volgende dag scherper, en productiever. En dat is er ook, die natuurlijk niet alleen maar mentaal geassocieerd is, maar ook nog eens een fysiologische basis kent.
Ja.
En nou ja, zo zijn er heel veel. Sommige mensen hebben ook, ze starten hun dag altijd met het opmaken van hun bed.
Ja, dat schijnt echt op de rest van je dag zoveel invloed te hebben.
Exact. Ja, ja. Is dat er eentje die je herkent?
Nou, ik doe dat op zich altijd wel. Dus ik weet niet hoe dat is als je het niet doet. Maar ik geloof er wel in, zeg maar. Omdat je natuurlijk dan al meteen als je wakker bent eventjes een eerste goede stap zet.
Mm-hmm.
En dat natuurlijk wel goede invloed kan hebben op de rest van je dag. En ik denk ook, ik vind bijvoorbeeld tegenwoordig ook wel heel lekker om 's ochtends te sporten. En dan merk je ook wel mentaal dat je denkt, oh yes, ik ben al goed bezig. En dat je die vibe een beetje vast kan houden de rest van de dag.
Doe 's ochtends iets goed. En dan is het veel makkelijker de hele dag dat eigenlijk die lijn voor te blijven zetten. Hè? Ja, heel erg grappig. Nou, en dan de vraag, of eigenlijk een vraag die we heel vaak krijgen, is als we nou een gewoonte willen veranderen, of dat nou meer naar de sportschool gaan is, mm-hmm, of stel in de huiselijke sfeer, je wil dat je kinderen wat vaker meehelpen met de afwas, of beter hun best gaan doen op school, werkt het dan om te belonen? Want dat is natuurlijk klassiek economisch gezien hoe vaak gedragsbeïnvloeding plaatsvond. Hey, je krijgt €5 als je een goed rapport thuiskomt.
Uh-huh.
Vandaag de dag iets meer geld wellicht. Maar
ik heb geen idee. Maar
ik heb nog wel eens €5 gekregen. Was dat slim? Nou, vaak niet. En dat heeft te maken met een aantal redenen. En we gaan zo dadelijk ook kijken wanneer beloning wel werkt. Maar heel erg vaak is het zo dat zodra je bepaald gedrag, wat reeds van nature soms wel en niet ontstaat, hè, gaat belonen, zal het alleen nog maar ontstaan bij de gratie van die beloning. Dus stel je hebt een kind, nou, die werkt, helpt af en toe een klein beetje mee in het huishouden. Mm-hmm. Tegensputterend bij zeg de afwas. Nou, vervolgens is het, hier heb je €5 als je meehelpt met de afwas. Denk je dat dat kind ooit nog gaat meehelpen, althans met dezelfde intrinsieke motivatie, zonder dat geld? Nou, nee. En dat is het hele mankement van beloningen, dat het echt killers zijn voor intrinsieke motivatie. Nou is natuurlijk ook heel erg veel gedrag wat nooit intrinsiek gemotiveerd is. He, leren voor een vak waar je helemaal niks mee hebt, waar je nooit enige vorm van intrinsieke motivatie voor zal hebben, valt natuurlijk een andere case te maken. Maar het is zelden nou een goede lange termijn oplossing.
Ja.
En laten we het ook hebben over gedrag waar niet nou heel erg veel motivatie überhaupt bij komt kijken. Bijvoorbeeld welke route je in het verkeer neemt. Hè? Dus stel er is een omleiding in het verkeer en je wil graag dat mensen een andere route ingaan. Stel je gaat ze daarvoor belonen. Je hebt dit een paar jaar geleden gehad in een case met automobilisten. En toen moesten zij ofwel een andere route, ofwel buiten piekuren rijden. En dan kregen ze een beloning als zij dat deden, in de vorm van een financiële beloning in dat geval. Nou, en wat bleek er nou uit die case? Op het moment dat je beloont, werkt het. Mensen gaan het op zich wel doen. Maar op het moment dat je die beloning weghaalt, krijg je dat oude gedrag dubbel en dwars als een boemerang terug. En dat is het hele mankement, hè? Dat je dat rebound effect krijgt, waarbij die beloning wel lijkt te werken. Maar ja, dan moet je hem wel consistent over tijd kunnen blijven inzetten, want anders doe je meer schade dan dat je goed doet. Nou, gaan we naar de volgende kijken, want dit is een interessante case waarbij ook blijkt dat wanneer iets intrinsiek gedreven is, beloning echt in de weg kan staan. Het heeft te maken met het doneren van bloed. En dit is een test geweest uit, ik meen Zweden, of in ieder geval een Scandinavisch land.
Yeah.
En daarbij was er een flyer, een face-to-face communicatie, om meer mensen te werven om bloed te doneren. Nou, en daarbij was de vraag, help je medemens door een simpele bloeddonatie? Was de basisconditie, de controleconditie. En de alternatieve conditie, door de rationele economen bedacht, was, stel, we hebben te weinig donoren, we gaan die mensen een beetje geld geven. Dus hier was help je medemens door een simpele bloeddonatie, punt. Je krijgt daarvoor 10 euro. Dus dezelfde boodschap plus een tientje. Nou, rationeel zou je zeggen, kan alleen maar beter uitpakken. Maar wat gebeurde er in de data? Als we kijken naar de conditie zonder beloning, ging ongeveer rond de 50% in op dit verzoek. En wanneer je er een beloning aan toevoegde, was het nog maar 30. Dus door meer geld te bieden, of überhaupt iets van geld hierbij in de keuzeset te brengen, nam ineens het aantal mensen dat bloed doneerde significant af, met bijna de helft. En het heeft alles te maken met, wat is nou de driver, de reden dat mensen bloed doneren? Nou, dat is niet om aan geld te komen. Dat is een intrinsieke, vaak uit een soort sociale verantwoordingsgevoel. En zodra je daar juist een financiële beloning aan toevoegt, gaan die twee motivaties met elkaar eigenlijk in strijd. Die kunnen niet tegelijkertijd bestaan. Dus de oorspronkelijke motivatie dooft als het ware een beetje uit. Je hebt dan op zich nog de financiële motivatie, maar dan moet die wel zo hoog zijn dat je daadwerkelijk voor je bed uitkomt. Nou, dat gebeurde een stuk minder, zagen we. En netto hou je gewoon minder donaties hierover.
Het laat ook maar weer zien hoe belangrijk het is om goed te kijken waar gedrag nou vandaan komt voordat je aan de slag gaat met een interventie.
Absoluut. Ja, echt. Het is in sommige gevallen werkt belonen wel, hè? Mm. Maar het heeft alles te maken met wat zijn de drivers van gedrag. Als die driver al in een enigszins transactionele sfeer zit, kan beloning al veel beter werken. Maar dat is natuurlijk bij donaties zelden het geval.
Ja.
Maar hoe kun je beloning nou wel goed toepassen? Want kijk, ons brein is wel geëvalueerd om beloning binnen te slepen en pijn te vermijden. Hè?
Mm-hmm.
We gaan voor de game and away from the pain. En hoe kun je dat nou, dat principe wat wel degelijk in ons brein zit, nou gebruiken op de juiste manier in gedragsbeïnvloeding? Nou, en daarbij raken we eigenlijk aan het Hooked model, wat in toch een tamelijk populaire bekende werk Hooked, namelijk van Nir Eyal, is gepubliceerd.
Ja.
En wat hij daarin beschrijft is hoe je met welke ingrediënten je een beloningsloop kunt bouwen die juist wel gedrag op lange termijn verandert, die niet dat rebound effect heeft. Dit wordt heel breed uit toegepast, met name in apps en in games, om een soort van, nou ja, positieve feedback loops te creëren. Laten we eens kijken hoe dat werkt. Want wat je dus eigenlijk wil om gedrag te beïnvloeden, is een continue loop van beloning die wel over tijd kan blijven staan. He, dus niet zoals in het verkeer, deze maand krijg je geld om te rijden en volgende maand niet. Waardoor mensen ineens nog minder bereidwillig zijn om te rijden.
Mm-hmm.
Nee, wat je dus moet doen is eigenlijk consistent over tijd een vorm van beloning te geven die idealiter een zekere mate van onvoorspelbaarheid kent. En dan is het niet zozeer de mate van krijg ik wel of geen beloning, maar met name wat is de beloning die ik krijg. Ja, en dat heeft een beetje uitleg nodig, maar we zijn nu in LA. Jij gaat dit weekend naar Las Vegas.
Ja.
En in Las Vegas zijn ze heer en meester eigenlijk van het toepassen van dit beloningsmodel.
Mm.
Want wat ze daar namelijk doen bij die gokkasten, is dat bij iedere handeling die jij doet, en die handeling is eigenlijk als het ware de trigger, hè? Je ziet die kast en je drukt op de knop of je haalt die hendel over, dat is daarbij de actie dan die je doet, is er al dan niet sprake van een beloning. En niet zomaar een beloning, nee, die beloning is variabel. Hè? Je kan $1 verdienen, je kan $50 verdienen, je kan $1 miljoen verdienen, je weet het niet. En juist die variabiliteit van die beloning, dat blijkt een hele sterke trigger voor ons brein te zijn die ons wel in gedrag beïnvloedt.
Ja, en misschien ook wel goed om even te nuanceren, want je hebt natuurlijk beloning in verschillende vormen. Als een beloning kan in de vorm van geld komen, maar natuurlijk een positieve emotie kan ook een vorm van beloning zijn. Dus dat is wel goed om daar misschien nog onderscheid in te maken.
Klopt, ja. Er is natuurlijk allerlei dingen in het leven die een positieve uitwerking hebben op onze emotie en daar wel als beloning gelden.
Yeah.
Kijk, het is net zozeer, en dat is wat ik hier in dit voorbeeld beschrijf, Albert Heijn en vele andere supermarktketens maken goed gebruik van dit Hooked model om eigenlijk hun wekelijkse communicatie belonend te laten zijn. Want wat je eigenlijk wil hebben is dat je de trigger en de beloning enigszins lostrekt. He, dus het moment dat je een stuk communicatie ontvangt die bij jou om een actie vraagt, die moet eigenlijk losstaan van wat daadwerkelijk belonend is. Waarom is dat zo? Dat heeft te maken met dopamine en hoe dat werkt. Want dopamine werd altijd wel eens het plezierhormoon in ons brein genoemd. Maar dat is eigenlijk een beetje een verkeerde term. Want het is niet zozeer plezier, positieve of negatieve emotie. Nee, het is motivatie. En dopamine ontstaat niet op het moment dat we de beloning krijgen. Nee, maar op het moment dat we de beloning anticiperen. En daarom wil je eigenlijk die twee momenten uit elkaar hebben. Want wanneer in het casino bijvoorbeeld ervaar je dopamine? Nou, niet zozeer op het moment dat de munten uit de kast komen. Maar op het moment dat je de hendelhover haalt. En je gaat de eerste tekentjes, je visuals van de gokautomaat zien. Mm-hmm. Nou, in het geval van Albert Heijn, wat doen zij? Zij sturen je elke week een mail met je bonusartikelen van deze week. Die bonusartikelen zie je dan vaak niet genoemd in de subject line of überhaupt in de mail. Nee, wat is namelijk de truc? Klik door om jouw persoonlijke bonus van deze week te ontdekken. En daarbij trekken ze eigenlijk de trigger, de actie en de beloning los van elkaar. En dat is precies wat eigenlijk het hoekmodel heeft. Een cue voor een beloning. Hey, de mail komt binnen. Mm-hmm. Een actie die jij moet maken. En dat is, ik moet even klikken hierop. Een kleine moeite die je moet nemen waarin de dopamine ontstaat. En bam, dan de beloning. En eigenlijk dat loopje, wat je dus eigenlijk continu kunt blijven maken. Eerst beginnen met kleine dingen en daarna grotere dingen. Dingen die je bestelt bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk wat het hele hoekmodel beschouwt. Nou, dat vond ik wel leuk.
Ja, zeker. Vond ik ook hartstikke leuk.
En hoe kun je nou even helemaal los van het fenomeen van beloningen gedragsveranderingsinterventies zo goed mogelijk timen daarin? Hè, wanneer je dus bestaand gedrag als het ware wil overschrijven. Nou, dan blijkt daar een heel groot effect van timing te zijn. En het is namelijk zo dat op momenten dat wij, dus de ontvanger van een boodschap, een grote verandering in het leven doormaakt, ze met een veel grotere waarschijnlijkheid nieuwe gewoontes adopteren en een oude gewoontes bereid zijn af te schrijven. Dus bijvoorbeeld naar de sportschool gaan is iets wat we veel sneller doen na een verhuizing.
Ja.
Want je gaat verhuizen, bent ontvankelijker om ook je levensstijl te veranderen en gaat op basis daarvan je inschrijven bij een sportschool en vaker sporten. Of het dan nog stand houdt is voor veel van mijn andere zaken natuurlijk afhankelijk, maar dat is wel hoe het werkt. En die moments of power, die kun je natuurlijk gebruiken met name vanuit marketingcommunicatie. En verhuizing is daar één van, maar er zijn er veel, hè. Kinderen krijgen een nieuwe baan.
Volgens mij is een hele mooie animatie op de volgende, of niet?
Is er een goede animatie op de volgende slide?
Of komt die nog niet meer? Ja, kijk, zo leuk.
Wauw.
Ja, maar wat was het nou ook weer allemaal? Verhuizing, nieuwe baan. Klik maar eens door, even kijken of
nog... Er gebeurt veel.
Oh, kijk, nieuwe baan. Ja, leuk. Ja.
Oh, dit is inderdaad, ja, als ik dit had geweten, Diede.
Ja, ik heb het even voorbereid. Nieuwe relatie.
Nieuwe relatie.
Nou wordt hij iets minder gezellig als die relatie misschien ook weer overgaat. Ja, dus eigenlijk natuurlijk alle belangrijke grote momenten. Ja, als er, ik weet even niet meer precies wat. Precies.
Jetlag. Dat zijn allemaal grote momenten waar we bereid zijn om nieuw gedrag te omarmen.
Ja, gewoon echt die grote momenten waarvan je denkt van oké, dit heeft zo'n dusdanige invloed op je leven dat... Dat een mooi moment is om daar iets van verandering in gewoonte aan te brengen.
Ja.
Ja, en dan is het de vraag van hoe kun je er nou voor zorgen dat je iets wat je misschien als nieuwe gewoonte wil aanleren, maar wat misschien niet per se super leuk is, dat je dat toch op een bepaalde manier leuk kan maken, zodat het iets interessanter wordt om uiteindelijk die gewoonte toch te vormen. Ja. En dat kan door iets wat we goal supplementation noemen. En dat is, houdt eigenlijk in dat we iets wat we toch al moeten doen, leuker of aantrekkelijker maken door er iets aan toe te voegen. Dus als voorbeeld, je wil meer gaan sporten, maar eigenlijk zie je daar een beetje tegenop. Nou, dan kan je dat bijvoorbeeld leuker of aantrekkelijker maken door het te koppelen en iets wat je wel graag doet. Dus bijvoorbeeld bij een vriend of vriendin langs gaan, een kopje thee drinken, noem maar op. Dus dan ga je lekker een rondje hardlopen, maar in plaats van dat jij gaat ploegen door de straat waar je helemaal geen zin in hebt, ga je naar je vriendin toe en maak je er gelijk iets gezelligs van. En die goal supplementation, zoals dat dan zo mooi heet, het kan ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om een nieuwe gewoonte aan te leren.
Ja. Dat is vaak meer voor beïnvloeding van jezelf. Dus hier kan je zelf heel veel mee.
Zeker.
Kijk, veel mensen die gaan dan als ze alleen hun favoriete podcast luisteren als ze gaan sporten bijvoorbeeld.
Oh ja.
Dat ze iets pakken wat ze wel realistisch in hun leven, ook doorlopend, kunnen blijven integreren.
Ja.
Want het is natuurlijk, als je een bepaalde vriend of vriendin kan bezoeken, of alleen mag bezoeken, wat was het ook weer wat je zei?
Ja, je kan bijvoorbeeld langs een vriend of vriendin gaan, maar je kan natuurlijk van alles verzinnen wat jij zegt. Dat is ook een mooi voorbeeld.
Nou ja, stel je gaat 6 dagen in de week sporten, dan loop je daar behoorlijk de deur plat ineens. Dus het zijn soms lastige dingen.
Noem je de extreme. Ik denk dat er weinig mensen 6 dagen per week meteen gaan sporten. Kijk,
Precies. Waarom niet? Het schijnt heel gezond te zijn.
Ja, zeker.
Nieuwe gewoontes, Diede, want daar is natuurlijk ook veel mogelijk.
Zeker, daar is ook veel mogelijk. En daarbij wil ik je meenemen in iets wat we de habit loop noemen, ofwel wat uitlegt hoe gewoontes gevormd worden. En deze habit loop, en die komt uit het boek Atomic Habits, die laat zien hoe, welke eigenlijk onderdelen er aanwezig moeten zijn om een nieuwe gewoonte te vormen. En daarbij noemen ze 3 verschillende onderdelen. De eerste is de cue. Dus er moet iets van een trigger of herinnering komen in je hersenen die je vertelt welke gewoonte en wanneer die gewoonte ook moet gaan uitvoeren. Er komt straks een voorbeeldje. Nou, dan de routine, dat is de handeling zelf. Dus wat houdt die gewoonte nou eigenlijk in? Dat kan natuurlijk in handelingen zijn, maar er zitten soms ook emoties bij. Of gedrag wat daar bepalend voor is. Ja. Maar ze gaat zo langzaam vandaan. Maar we komen er wel. En dan de reward. En dat is natuurlijk de beloning. En zoals we net ook zeiden, van een beloning is natuurlijk niet altijd iets fysieks of iets extrinsieks, maar kan juist ook een positief gevoel zijn wat je bijvoorbeeld ervaart als iets van een nieuwe gewoonte is gelukt. Dus denk eraan dat jij bijvoorbeeld bent gaan sporten. Dan kan natuurlijk ook het fijne gevoel wat je daardoor ervaart, kan ook die reward zijn.
Juist.
Mijn English in LA is very good, zoals je kan horen.
Ja, je kan veel oefenen deze week.
Ja, precies. Ja. Dat is super. Nou, hier nog een mooi voorbeeldje hoe dat er dan uitziet in een modelletje, waarbij het dus altijd begint met die cue. En dat is natuurlijk wel eventjes een vraag van, oké, wat voor voorbeeld kunnen we daarbij noemen? En een mooi voorbeeld wat we hier straks op de sheet gaan zien, bijna, ik ben hard aan het doorklikken. Ja, dit heb ik natuurlijk net benoemd. Is bijvoorbeeld wanneer jij minder tv wilt kijken. Nou, dan kan een cue voor jou zijn, als je dat natuurlijk zo hebt ingestoken, dat je de stekker van de tv eruit hangt. Dus ja, jij hebt voor jezelf besloten van, oké, ik wil minder tv gaan kijken, maar je merkt dat dat zo'n onbewuste, automatische gewoonte is. Want dat is natuurlijk vaak de uitdaging met gewoontes. Op een gegeven moment zit dat zo in ons systeem ingebakken dat we eigenlijk helemaal niet meer doorhebben van, oh, zit ik weer tv te kijken? Heb je misschien wel zonder dat je door had de tv weer aangezet, zit je weer in je favoriete serie en dat wil je niet meer. Mm-hmm. Dan kan je bijvoorbeeld die cue voor jezelf creëren door de stekker uit de tv te hangen. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk altijd wanneer je tv wilt gaan kijken, even bewust die stekker in het stopcontact moet stoppen. En dat is natuurlijk iets wat we ook altijd zien in gedragsverandering. Op het moment dat jij het gewenste gedrag makkelijker maakt of het ongewenste gedrag moeilijker, wat in dit geval natuurlijk zo is, dan zorgt dat ervoor dat de kans ook kleiner wordt dat je dat doet. Dus daarin kun je natuurlijk altijd voor jezelf gaan bedenken van, oké, ik wil bijvoorbeeld meer water drinken, ik wil meer sporten, ik wil minder tv kijken. Nou, wat zijn dan cues die je voor jezelf daarin kan bepalen om ervoor te zorgen dat het gewenst gedrag makkelijker wordt of het ongewenst gedrag moeilijker? Mm-hmm. Nou, in dit geval van de tv, de stekker die je daarin wil doen, er loopt even iemand achter de camera lang die ons heel vriendelijk aankijkt. Ik denk, wat zitten jullie te doen bij het zwembad?
Ga eens gewoon zwemmen.
Ga eens gewoon zwemmen. Ik laat ze een webinar opnemen hier. Vervolgens is de routine. In dat geval kan zijn dat je iets anders gaat doen in plaats van tv kijken. Dus in dit geval zou het bijvoorbeeld kunnen zijn van elke keer als ik denk, oh, hey, die stekker hangt eruit, ik wil inderdaad minder tv kijken. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een rondje wandelen. Nou, dan kan dat dus de vorming van een nieuwe gewoonte bevorderen. Nou, tot slot is de reward dan in dit geval het voldane gevoel achteraf. En natuurlijk op lange termijn, want het is natuurlijk op korte termijn is heel prettig dat je een positief gevoel ervaart. Maar op lange termijn is het natuurlijk ook nog iets wat je kan merken, dat je daardoor een betere conditie hebt, uiteindelijk nog lekkerder in je vel zit. Nou, al die vormen van beloningen die kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat het makkelijker wordt om zo'n gewoonte te vormen. En zo kun je die verschillende stappen natuurlijk versterken bij jezelf op het moment dat jij een nieuwe gewoonte wil vormen.
Ik vind het wel interessant dat we hier natuurlijk wel juist beloning expliciet ook noemen als fase in dit model. Maar hem daar inderdaad veel breder trekken dan de extrinsieke beloningen waar vaak in die economische zin aan gedacht wordt. En juist is dit een vorm van beloning, waar, zoals het geval eigenlijk, achteraf ben je blij dat je het gedaan hebt. En je hoort wel eens altijd mensen zeggen van, zodra ze bijvoorbeeld gaan sporten en dat vaker gaan doen, wordt het steeds makkelijker. Ze zeggen wel eens, er zit momentum eigenlijk in die activiteit.
Yeah.
En de hele reden waarom dat momentum gevoelsmatig ontstaat, is door die beloning.
Yeah.
Die keer op keer eigenlijk denk, oh ja, dus dit is het gevoel dat ik overhoud nadat ik even die inspanning heb gedaan waar ik wel tegenop zat te hikken. En dat kan sporten zijn of een verjaardag waar je geen zin in hebt. Achteraf ben je altijd blij dat je gegaan bent.
Ja, daarom zei ik ook net al eventjes die nuance van een beloning is niet altijd natuurlijk die 2 euro of die 5 euro die je voor je rapport krijgt. Dat is wel veel 5 euro. Ik krijg volgens mij gewoon 2 euro voor mijn rapport. Was ik ook hartstikke blij.
Dan mag je naar de Jamin.
Ja, precies. Even één snoepje komen tegenwoordig. Maar goed, dus tips bij het vormen van een nieuwe gewoonte. Nou, wat Tom natuurlijk net al zei, een andere context. En zeker op het moment dat je grote veranderingen in je leven hebt, kan het goed helpen om die in te zetten om een nieuwe gewoonte te vormen. Maar soms kun je natuurlijk ook al wel gewoon een andere context creëren zonder dat er echt daadwerkelijk iets heel groots gebeurt. En daarin is het belangrijk dat je altijd consistent bent. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld denkt van, nou, ik wil meer water drinken en je wilt die cue voor jezelf inzetten. Nou, zorg er dan bijvoorbeeld door dat je consistent een glas klaarzet. Zodat je als je op het moment dat je thuis komt eerder denkt, oh hey, ik wil drinken. En als je dat nou echt iedere dag doet, dan wordt die kans steeds groter dat je dat ook uiteindelijk voor elkaar krijgt. En die terugkerende cues, dus nou, in dit geval het glas water wat dan telkens daar iedere dag staat, die kan ook weer helpen om die gewoonte makkelijker te vormen. En hoe makkelijker je dat voor jezelf maakt, of dus moeilijker in het geval van een gewoonte die je af wil leren, hoe groter de kans dat uiteindelijk daadwerkelijk ook succes gaat hebben. Juist.
Ja, ik vond wel mooi dat dit zijn natuurlijk enerzijds technieken die je heel erg op jezelf kunt toepassen. Ja. Maar het zijn net zozeer de randvoorwaarden voor succes. Voor bijvoorbeeld een overheidscampagne in gedragsverandering.
Zeker, ja.
Dus wanneer je inderdaad mensen minder alcohol wilt laten drinken of bepaalde gedraging wilt laten doen, is één campagne vaak zelden effectief op lange termijn. En juist de hele reden daarvoor is exact wat je net zag. Die continuïteit in meerdere contexten er wel altijd zijn eigenlijk met die boodschap. Dat is de hele reden waarom, nou ja, nudging bijna bestaat. Omdat nudging veel meer gericht is op gedragsbeïnvloeding op het moment waar het gedrag plaatsvindt, moment en de plek. En minder, ik ga jou nu iets vertellen, daar moet je vervolgens een intentie op formuleren. Nou, daar gaat het al een beetje mank. En hopelijk ga je dan over een maand een biertje minder drinken. Ja, zo werkt gedrag helaas vaak niet. Dus je moet in die kroeg eigenlijk met een bepaalde cue komen, ja, waar je dus eigenlijk positief gedrag aan koppelt. Hey, en veel van die nudging, mooi bruggetje naar de volgende sheet hier.
Soepel.
Ja. Die kun je leren in de onlangs gelanceerde nudging training. En die is speciaal vandaag, als de mensen kijken, in de aanbieding. Niet voor €497, maar €149. En dat is één dag, dus daar moeten mensen wel snel voor zijn. Maar dan heb je dus de nudging training voor een aanzienlijk lager bedrag.
Mooi.
En daarin kunnen ze alles leren. Nou, ik merkte nou ook mijn eigen jetlag in de beschrijving enigszins voorkomen.
Ik vind dat jij het hartstikke goed doet.
Nou, dankjewel. In de nudging training leren mensen door jou overigens, Dieder. Je hebt deze training over een periode van toch een goed half jaar denk ik, helemaal vormgegeven. Allerlei soorten nudges op een rij, verschillende contexten ook. En waarbij ook vooral heel veel aandacht uitgaat naar, wanneer werkt een nudge nou wel, wanneer werkt een nudge nou niet? Want dat heeft alles te maken met eigenlijk de drivers van gedrag. En dat is wederom een bruggetje.
Dat is wederom een mooi bruggetje, ja.
Want je gaat natuurlijk heel erg vaak, wanneer je al dit soort psychologische dingen leert, voorbij aan een unieke examenspel van factoren. Ja. Wat tot bepaald gedrag leidt in jou, wanneer je bepaald gedrag wil beïnvloeden als case. En het is altijd belangrijk, eerste stap is ontleden waar komt bestaand gedrag vandaan of het uitblijven van het gewenste gedrag vandaan om een goede interventie te kunnen formuleren.
Ja, zeker.
Nou, en daar hebben wij hier het model voor van een driver-analyse. En hier is gewoon een voorbeeld van.
Ja, want wat het is, kijk, er wordt natuurlijk heel vaak geprobeerd om gedrag te veranderen, om nieuwe gewoontes te vormen, gewoontes af te leren. Maar wat er heel vaak gebeurt is dat wij mensen zo oplossingsgericht zijn. En misschien herken je het wel bij jezelf. We willen heel graag, vaak heel snel naar de oplossing. Dus ook met het voorbeeld van de bloeddonatie. We willen meer donoren. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan ze geld geven, want dat zal vast helpen. Terwijl, en dat zag je hier ook, geld was misschien wel helemaal niet de reden dat mensen op dit moment dat gedrag niet uitvoeren. En dat is wat er heel vaak misgaat in pogingen tot gedragsverandering. Er wordt niet goed uitgezocht waar nou eigenlijk het gewenste of ongewenste gedrag vandaan komt. Dus dat is iets wat heel belangrijk is op het moment dat je echt impact wil maken met een interventie of een poging om communicatie daarop in te richten. En hoe je dat dan wel goed kan doen, is door eerst goed onderzoek te doen. Dus echt een probleemanalyse te doen. Dus in dit geval, Besheet staat er, nou, als doel willen we dat mensen meer afval gaan scheiden. Nou, dan willen we eerst uit gaan zoeken van, wat is nou de reden dat mensen dat momenteel nog niet of nog niet voldoende doen? Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Maar wat wij in ieder geval bij Unravel Behavior altijd doen, is een stukje interviews. Dus echt met de mensen die daarbij een rol spelen gaan kijken van wat zijn nou die weerstanden, wat zijn motivaties, wat zijn kansen waar we op in kunnen spelen, zodat je dat goed in kaart brengt. Nou, na een stukje interview is ook altijd gedragsobservatie, dus het geval van afval scheiden zou je echt gaan kijken van waar moet überhaupt het afval scheiden plaats gaan vinden, hoe is dat nu ingericht, zien we daar pijnpunten in, zien we daar kansen in. En natuurlijk ook altijd een stuk literatuuronderzoek, want er is al zoveel onderzoek gedaan naar letterlijk ieder onderwerp eigenlijk binnen gedragsverandering. Of het nou gewoontevorming is of specifieker het vormen van de gewoonte om afval goed te scheiden. Nou, er is altijd al heel veel onderzoek gedaan en je hoeft natuurlijk niet alles opnieuw zelf uit te vinden. Dus daarbij is altijd de vraag van oké, hoe kunnen we daar ook die literatuur die er al bestaat inzetten om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen meer, of tenminste dat we beter in kaart krijgen waar het probleem hem eigenlijk zit. Zodat we vervolgens als we aan de slag gaan met de interventies er ook voor kunnen zorgen dat die interventies effectief gaan zijn. Mm-hmm. En daar staat hier een mooi voorbeeld van. Dus ja. Als we eventjes...
Nou ja, dit is wel een hele leuke. Dit is inderdaad met afval scheiden. Mm-hmm. Daar is een goede case van vrij recentelijk nog uitgebracht. En die is ook begonnen met een goede driver-analyse. En daar zat één... Er werd van alles gevonden.
Ja.
Maar één specifieke finding die knalde er heel erg uit. Want waarom waren die mensen op dit moment nog niet bezig met het afval scheiden? Of gooiden ze het eigenlijk allemaal in één zak en zetten dat lekker op maandagmorgen bij de deur?
Mm.
Dat had ermee te maken dat ze weliswaar gevoelig waren voor zichtbaar, voor sociale afkeuring.
Ja.
Maar het was niet zichtbaar. Dus er was geen route voor sociale afkeuring. Dus we zagen, hey, die sociale component is op zich, op basis van eerdere literatuur, heel belangrijk in de mate waarin wij eigenlijk nou ja, voor milieubehoud onze afval bereid zijn te scheiden.
Mm-hmm.
Maar de klassieke vuilniszak, nou je kent hem wel, die klassieke vuilniszak die is zwart. Daar zie je helemaal niks in. Dus of jij nou wel of niet scheidt, je buren zien het niet. Degene die het afval ophalen zien het ook niet. En ze hebben op basis van dit ene inzicht een interventie ontwikkeld. Dat is de volgende interventie, namelijk de Clean Bag Policy. In Canada is dit doorgevoerd. En dat is simpelweg een transparante afvalzak.
Ja.
Waardoor iedereen ziet, dat papier, dat karton dat je had moeten scheiden, dat gooi jij gewoon erin. En dat ligt dus voor jouw huis daar als een soort van stempel van wangedrag daar te wachten. Nou, en dit leek enorm effectief te zijn op zowel het recyclegedrag van mensen. Dus er werd meer gerecycled, 15%. En er werd in totaal 27% minder afval weggegooid.
Ja.
Dus dit is uiteindelijk helemaal doorgetest, deze interventie op gedragsniveau. En dit laat gewoon soms zien dat met een super minieme maatregel, er was geen communicatiecampagne, geen bewustwording. Want het is heel erg vaak, heeft het niks met bewustwording te maken. Het is puur met nudging, gedrag beïnvloeden op het moment dat het gebeurt. En met een goede drive-analyse krijg je daar simpelweg het inzicht.
Het is ook altijd heel leuk, want je ontdekt ook altijd weer dingen waarvan je van tevoren nooit had gedacht dat het een rol zou spelen. En ik las daar laatst een mooi voorbeeld van in een boek waarbij ze mensen... Ja, bij de sportschool wilden ze dat, of ze moesten kosten besparen, want ze wilden eigenlijk meer leden aantrekken, maar dat lukte maar niet. En wat ze toen dachten van, oké, weet je wat, we gaan kosten besparen, dus we gooien die koffiezetapparaten, die gooien we eruit, want ja, die staan daar. Maar wat bleek vervolgens, toen ze dus die koffiezetapparaten weghaalden, bleek het dus nog slechter te gaan. Als ze een goede probleemanalyse hadden gedaan, dan hadden ze dus ontdekt dat voor heel veel mensen, heel veel leden van die sportschool, juist dat die koffiecorner en dat samenkomen, dat dat een hele belangrijke drijfveer was in überhaupt naar de sportschool gaan. En dat zijn van die dingen waarvan je, als je geen goede probleemanalyse doet, soms echt helemaal de plank mis kan slaan met je interventie of je poging om uiteindelijk positieve impact te maken. Omdat je net gewoon niet weet waar eigenlijk gedrag vandaan komt. En dat is natuurlijk hier ook een perfect voorbeeld daarvan. Ja,
dit is wel ook heel gaaf dat dit dus eigenlijk een gewoonte was.
Ja.
Die heel erg in het voordeel van de sportschool werkte. En die ze gewoon zelf eigenhandig om zeep hebben geholpen.
Ja.
Door zoiets stoms als de koffieapparaten.
Ja. Ja.
Nou, dat was hem weer voor deze week, Diede. Dus nudging en gewoontes. We hebben heel wat verschillende dingen gezien. Wel echt als rode draad dat het veranderen van gewoontes verre van rationeel is. Zowel het in stand houden van de goede als het omarmen van nieuwe en alles daartussenin.
Yeah.
We zien daar vaak wel dat de klassieke oplossing van belonen, en dan vooral de financiële beloning, of een tijdelijke beloning überhaupt, en dat kan ook non-financieel zijn, erg averechts werkt. Daar krijg je dus echt dat rebound effect van. Eigenlijk dus wanneer je beloning inzet, is dat belangrijk om in een soort feedback loop onder te brengen.
Yeah.
We hebben daar eigenlijk wel twee modellen van gezien. Enerzijds natuurlijk het hooked model, waarin je met name in apps en online contexten daarmee eigenlijk een soort van daily habits creëert om die app te blijven gebruiken.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd zagen we natuurlijk in het Q-model van jou, hoe heet het model exact?
Habit Loop.
De Habit Loop inderdaad. Eenzelfde soort loop wederom, waarbij je altijd een actie wel opvolgt met een beloning, veel een intrinsieke beloning. Zodoende dat die actie in de toekomst met een grotere maat van waarschijnlijkheid wederom wordt uitgevoerd.
Yeah. Ja, misschien kun jij het webinar afsluiten door een bommetje te maken.
Dat ga ik niet doen, want ik zit onder de audioapparatuur op dit moment. En
ja, vind ik flauw, dat was best leuk geweest voor de mensen thuis.
Ja, kijk, ik kan wel een kleine inkijk in de omgeving geven voor de mensen. Dat is natuurlijk wel leuk.
Ja, doe dat.
Ja. Dus hier zien dan de mensen waar we hier zitten. Kijk, dit is het Saharan Motor Hotel in Hollywood. En dan hebben we daar uitzicht op de palmbomen.
Dat Amazing.
Is een beetje wat we hier doen.
Ja.
En nou, het is allemaal heel gezellig hier.
Zeker.
Wil jij nog afsluiten voor deze week?
Ik zou zeggen, heel leuk dat je erbij was. Ik hoop dat we ondanks onze jetlag het verhaal goed hebben kunnen overbrengen. En ik zou zeggen, tot volgende week.
Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily@unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim@unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.